toen las ik dit van deze mevrouw met hoge antistoffen. Toen dacht ik, wow, wacht even jongens. Misschien moeten meer mensen zich melden. Zouden we die antistoffen van haar moeten onderzoeken?
Hallo, ik ben Kees Dorrestein.
En ik ben Diederik Gommers.
Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229, via de mail gommers@bnr.nl of via Instagram @BNR Nieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor.
Vraag het, Gommers.
Goed dat je weer luistert. We hebben goed en slecht nieuws. Goed nieuws, we hebben weer een nieuwe aflevering. Het slechte nieuws, dat komt omdat corona nog niet voorbij is. Maar daardoor kan je wel weer allemaal leuke vragen stellen. Onder andere een vraag over long-covid. En wat weten we daar nu al meer over? Over dus dat je lange termijn klachten eraan overhoudt, terwijl je misschien helemaal niet eens ziek bent geweest. En een vraag over een nieuwe bijwerking van het Pfizer-vaccin. Allereerst, Diederik, ik kreeg net een appje van Lieneke. En we hebben het, denk ik, 2 afleveringen geleden hebben we het erover gehad dat zij een tante had van 40. En die lag op de IC en ze maakte zich zorgen. Nou, daar heb je wat over uitgelegd. En ik kreeg echt net een appje toen je binnenliep. Dat is geen grapje. Op de Vraag het Gommers WhatsApp. Dat haar tante van de IC is nu.
Dus oh, dat, wat goed. Gelukkig.
Dat ze aan het herstellen is. Ze is er nog niet helemaal. Maar ze is in ieder geval nu op een gewone herstelafdeling. En dus ja, die 2 weken die die hebben er uiteindelijk in het positieve goed gedaan.
Oh, wat goed zeg. Goed om te horen.
Ja, dat is. En ze bedankte ons ook nog allemaal voor de support. Dus dat is leuk. En we vinden het sowieso leuk om berichtjes te krijgen van mensen die het gewoon fijn vinden om de podcast te luisteren. Vinden we leuk om te horen. Allereerst een vraag van mijzelf, die toen vorige week is blijven liggen. Of vaccins meer effect hebben op vrouwen dan mannen wat betreft de bijwerking? Dat vroeg ik me toen af. En toen zei je, oh, daar moet ik nog eventjes induiken.
Ja, op de bijwerkingen. Kijk, wat we merken is, we hebben het nu vooral over die vectorvaccins, zoals de AstraZeneca en Janssen. Mm-hmm. Waar we ons zorgen maken over die ernstige trombose. Hè, die, met een duur woord heet dat sinustrombose. Dus dan worden er antistoffen gemaakt tegen je bloedplaatjes en dan krijg je stolseltjes in je hersenen.
Mm-hmm.
Dat is wel een ziektebeeld wat meer voorkomt bij vrouwen. En vooral bij jonge vrouwen. Want we zien dat soort bijwerkingen ook bij mensen die de pil gebruiken. Maar het komt ook gewoon voor na algemene virusinfecties. Maar het komt gewoon veel meer voor bij jonge vrouwen. Dus er zit wel een verschil tussen mannen en vrouwen. Sowieso in de werking van medicijnen.
Mm-hmm.
Dus het. Maar om nou te zeggen dat het ene vaccin beter werkt dan het ander, is weer een stapje. Dan ga je het veralgemeniseren,
ja.
En dan wordt het weer lastig. Dus de bijwerking waar we ons zorgen maken over dat AstraZeneca en het Janssen vaccin, daar weten we van dat die bijwerking of dat ziektebeeld meer voorkomt bij vrouwen.
Ja, maar daar hebben we het wel eens over gehad. Maar nu over het algemeen, want je kan ook lichte bijwerking klachten krijgen. Natuurlijk een beetje hoofdpijn of misselijkheid en dat soort dingen. Weten we of gewoon het algemene begrip bijwerkingen vaker bij vrouwen voorkomt dan bij mannen? Of dat die dan bij vrouwen misschien wat heftiger zijn? Dat ze een dagje ziek zijn, terwijl mannen misschien maar een halve deel ziek zijn.
Nee, ik verwacht dat eigenlijk niet. Zou ik even moeten opzoeken, hè? Want er werden al bij de LAREP 50.000 klachten gemeld naar aanleiding van vaccin. Ik zal het eens op hun website eens nagaan om te zien of er verschil zit tussen mannen en vrouwen.
Kan me even kijken. Ik heb hier de website. Ik kan me even naar de LAREP-site. Ze hebben een kopje update bijwerkingen. Overzicht van alle gemelde bijwerkingen. Oh, wacht. Ja, het is er wel. Het is wel. Zal ik eens even kijken. Ik zie bijvoorbeeld bij Pfizer is 83,1% van de bijwerkingen is door een vrouw gemeld.
Oké. Okay.
En maar 16,9% door een man. En dan klik ik eventjes op AstraZeneca. Daar komen de meeste bijwerkingen bij. Moderna is het 77,5% bij vrouwen. En bij AstraZeneca 82%. Dus vrouwen die ervaren, in ieder geval volgens dat centrum LAREP, veel meer bijwerkingen.
Ja.
Wat opvallend.
Ja. Oh, dat is wel interessant.
Ja.
Dus we moeten eigenlijk zeggen dus dat vrouwen hebben meer bijwerkingen. Ja, dus we moeten niet ervaren meer bijwerkingen.
Nee, oh ja. Ja,
dan
hebben.
Heb je wat uit te leggen.
Ja, oh ja. Oh jeetje. Dat is, ja. Nee, dat klopt. Dat klinkt zoals van, ja, jij ervaart het, maar het is niet zo. Hè? Nee, dat is ook weer zo'n mansplaining. Oh, sorry. Dus ik ben niet woke genoeg. Dat blijkt maar nu al.
Dit zijn echt gemelde klachten. Dus blijkbaar is het toch echt wel een groot verschil. Dus hè, rond de 80% vrouwen en 20% mannen.
Ja.
Oh, opvallend.
Dat is blijkbaar kunnen mannen er dan beter tegen of zo, het vaccin? Of werkt het lichaam anders?
Er zitten grote verschillen tussen mannen en vrouwen. Dat heeft natuurlijk ook met de hormoonhuishouding te maken.
Mm-hmm.
Maar ik wist niet dat het zo groot verschil was in die reactie.
Ja, inderdaad. En dit is natuurlijk op basis van die 50.000
bijwerkingen. Ja, maar dat is ook een groot aantal.
Ja,
je kan ook echt wel zeggen dat dit een significant verschil is, hè?
Oh, wauw. Nou, wat opvallend. Daar komen we dan nu maar net eventjes achter door gewoon even wat Google-werk. Kan dat dan wel betekenen, dat weet ik niet hoor, dat je op den duur eigenlijk een soort van een mannen- en een vrouwenvaccin moet maken, zodat je iets minder bijwerkingen hebt dan bij de vrouwen? Want ja, vrouwen- en manlichamen zijn nou eenmaal gewoon anders.
Ja, maar je wil ook die antistoffen opwekken, dus dan zou je echt moeten weten waarom de vrouwen... Dan moet je meer in detail kijken welke bijwerkingen ze hebben.
Mm-hmm.
En kan ik daar wat aan doen? Snap je? Want wat zijn bijwerkingen? Is hoofdpijn, koorts, spierpijn, je niet lekker voelen, vermoeidheid. Dat zijn van algemene klachten. Maar dat je lichaam heeft diezelfde soort klachten ook als je COVID krijgt of griep krijgt. En dat is eigenlijk wel het lichaam reageert op het vaccin door die antistoffen te maken. Dus sommige dingen zijn, ja, ik zou bijna zeggen, zijn ook goed dat je dat krijgt. Want je lichaam moet ook aan de slag om antistoffen te maken.
Die is dan ook steeds
dus de vraag is of je dat helemaal wegkrijgt, die bijwerking. We hebben het vorige keer wel eens over gehad dat het helemaal niet erg is om dan paracetamol te nemen.
Nee.
Voordat je, of nadat je...
Om de bijwerking een beetje tegen.
Ja, dat je die temperatuur wat remt of die... griepachtige klachten wat probeert te remmen met een gram paracetamol.
Ja, oké. Okay, nou, hebben we dat uitgezocht. Vraag van Annemiek dan. Zij vraagt, deze vraag speelt heel erg in de gay community. Kan een vaccin genomen worden in combinatie met HIV-remmers? Ze zegt zowel de huisarts als de HIV-stichting, die weten het eigenlijk niet precies. Dus dan kom ik maar bij jou.
Ja, nou, ik weet daar ook niks van. Dus ik heb mijn collega gebeld hier in het Erasmus die daar veel van af weet. En die zegt het is veilig om het vaccin te nemen bij patiënten die ook HIV-remmers gebruiken. Dus dat is het allerbelangrijk.
Oh,
en wat natuurlijk dan weer de volgende vraag is, maar maken zij ook genoeg antistoffen? Dat is natuurlijk belangrijk en daar doen ze onderzoek naar. Dus ze doen in verschillende centra, meten ze de antistoffen bij HIV-patiënten die ook HIV-remmers gebruiken en het vaccin genomen hebben. En die uitslagen wist hij nog niet, maar daar wachten we op. Of die mensen dus ook voldoende antistoffen maken na een vaccin.
Maar het belangrijkste is, het is dus veilig.
Ja, en ze moeten het dus ook zeker doen. Ze moeten het ook, als ze tot die keuze komen, neem het alsjeblieft.
Want ik kan me ook voorstellen, kijk, je gebruikt HIV-remmers, dus dan heb je HIV, dan is als je in combinatie met corona, lijkt me dat ook niet al te goed.
Kijk, die HIV-remmers, die werken zo specifiek mogelijk om die replicatie, dus het vermenigvuldigen van het HIV-virus, te remmen. Dat doen ze op een speciale manier. Dat wordt te gedetailleerd om daarop in te gaan. Maar je merkt ook dat HIV-patiënten vatbaarder zijn voor infecties. En daarom is het goed dat ze het vaccin nemen. Ik bedoel, want als zij ernstig ziek worden van COVID, hebben ze het moeilijker dan iemand zonder HIV. Dus ik denk dat het verstandig is. En dus goed om te horen dat het veilig is om het vaccin te nemen.
Ja, precies. En er wordt nu dus nog onderzoek gedaan over of je wat minder antistoffen opbouwt niet.
Ja, dat is natuurlijk wel belangrijk. Het is ook wel belangrijk om te weten of ze dan ook voldoende antistoffen en dus voldoende beschermd zijn.
Anders zouden ze misschien nog meer vaccins moeten krijgen.
Nou ja, dat moeten we dan afwachten wat dan het advies wordt. Of ze moeten beter opletten nog dat ze nog steeds kwetsbaar zijn. Hè? Dat ze, dat we als we straks volledig kunnen versoepelen, dat zij een risicogroep zijn.
Ja.
Maar dat gaan we afwachten.
Dat wachten we af. Selwijn, die heeft een vraag. Wat vindt u van de website prullenbakvaccin.nl, opgezet door twee artsen om weggegooide vaccins te voorkomen? Ben je dan eigenlijk wel verzekerd van een tweede vaccin? Die laatste vraag, toen dacht ik, oh ja, dat vraag ik me eigenlijk wel af. Ja, maar...
ja, wel een goede vraag. Kijk, het is een initiatief van een jonge arts uit Amsterdam, die samen met een collega die website heeft opgericht, om dat te zeggen van luister eens, het is zonde om vaccins weg te gooien. Dus vooral in die huisartsen, die nodigen patiënten uit. En soms hebben ze gewoon, als ze zo'n ampul opengemaakt hebben, kunnen ze 7 vaccinspuitjes uithalen. En als die patiënten niet allemaal komen opdagen, hebben ze vaccins over. Nou, dat initiatief is hartstikke goed. En dan kun je op de website vinden welke huisarts, en daar kun je dan geloof ik voor inschrijven aan het eind van de dag op een bepaald tijdstip. En kan je dat vaccin halen. Je krijgt geen garantie. Je weet ook niet, je weet niet zeker of dat vaccin aan het eind van de dag ook echt beschikbaar is, maar mogelijk. Je krijgt ook geen keuze welk vaccin, dus dat is ook onbekend. Je kunt ervoor kiezen. Sommige mensen willen echt niet meer wachten en kunnen zich daardoor inschrijven. Mm-hmm. Maar de vraag van de luisteraar, ben je dan wel gegarandeerd van voor het tweede? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Ik kon er niks over vinden op de website. Er stond ook geen garantie.
Nee.
Dus ik denk wel dat het een slimme vraag is en dat het dus niet helemaal gegarandeerd is.
Ja, dus stel die vraag sowieso als je hier aan meedoet. Stel die vraag wel eventjes als je daar aankomt of als je een melding krijgt van je kan hem komen ophalen. Ja. Of sta je dan nu in het systeem ook om die tweede te krijgen?
Ja, of dat je dat dan via de GGD wel krijgt. Het is een hele goede vraag.
Ja, maar wat vind je van het concept?
Ik vind het concept, het uitgangspunt is dat ze geen vaccins willen weggooien. En we hebben met elkaar de opdracht om zo snel mogelijk, in een zo kort mogelijke tijd, zoveel mogelijk volwassen patiënten te vaccineren of mensen te vaccineren. Ja, daarom vind ik het goed initiatief. Ja, daar zitten wel haken en ogen aan, wat we net bespreken. Dus het is denk ik ook nog best lastig.
Ja, let er gewoon goed op. Als ik het zo zag, dacht ik in ieder geval, het zijn mensen die initiatief nemen en denken van, hey, er is een probleem, kunnen we het misschien niet op deze manier oplossen?
Ja, en dus die website, die koppelt vooral mensen. Ja. En dus een huisarts kan zich inschrijven.
Door Tinder voor vaccins is het eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel. Die huisarts kan zich inschrijven. Die moet aangeven of die verwacht dat die vaccins over heeft. En die moet ook weer op tijd opdrukken, op een knopje drukken dat die geen vaccins meer heeft. En andere mensen kunnen zich melden of kunnen kijken of dat een huisarts bij hun in de buurt is. Dus het is eigenlijk een soort relatiekoppelaar.
Ja, ik vond trouwens ook wel goed om te zien dat bijvoorbeeld huisartsen in Limburg, die doen dat al een tijdje, die hebben echt nauw contact met de GGD's en die houden echt ook lijsten bij, omdat ze denken van, hey, deze mensen, die zijn nu nog niet aan de beurt, maar mocht er aan het einde van de dag wat over zijn, dit zijn risicopatiënten, dan kunnen we die alvast naar voren schuiven. Dus er zijn al veel van dit soort initiatieven.
Ja, en dat is natuurlijk nog beter, dat ze ook echt samenwerken, dat ze het samen doen met die GGD's. En dan is denk ik ook beter geborgd dat je die tweede prik kan krijgen.
Ja, want dan is het gewoon, dan staat het in het systeem en dan is het goed gefixt. Samuel, die vraagt zich af wat betreft de testen. Want je moet voor een test je neus snuiten, zegt hij. En nu vroeg ik mij af of je door het snuiten van je neus ervoor kunt zorgen dat je uiteindelijk een valse negatieve testuitslag krijgt. Omdat je door het snuiten wellicht al die virusdeeltjes eruit snuit. Is dat mogelijk?
Ja, wel een mooie vraag.
Ik zie je ook een beetje lachen.
Ja, ik vind dat wel een mooie vraag. Kijk, neus snuiten. Je kan net op dat moment een grote snottenbel hebben. En dat verdunt. Dat is vocht. En daarom is het zo belangrijk om eerst je neus schoon te maken. Omdat je daarna met dat wattenstokje, of dat die borsteltjes die eraan zit, je wil eigenlijk kleine celdeeltjes, virusdeeltjes wil je ophalen. En dat wordt misschien te verdund in zo'n snottenbel. Tuurlijk verlies je, daar zit ook virus in, als je het onverhoopt bij je hebt. Maar ik denk dat het belangrijk is dat het anders te verdund wordt. Dus daarom is het belangrijk goed je neus te snuiten en daarna met zo'n wattenstaafje of zo'n borsteltje diep je neus in te gaan om virusdeeltjes, celdeeltjes mee te krijgen. Om dat virus daarna aan te tonen via die PCR.
Hoezo verdunt een snottenbel dan?
Nou ja, kijk, je zit heel veel vocht in. En dat is natuurlijk, je probeert een concentratie van virusdeeltjes op te halen. Mm-hmm. En zo'n snottenbel, dan gaat dat virus in dat water, kan zich verdunnen.
Oh, het wordt gewoon een soort van klodder van water. En
in de stoftebal zitten ook andere resten. Hè? Bedoel, waar komt het precies vandaan? Laten we niet in. Het is niet echt smakelijk om over snottebellen te praten.
Je zou maar net je lunch aan het eten zijn en dit aan het luisteren.
Dus nee, ik denk dat het heel verstandig. Er is goed over nagedacht en het is gewoon verstandig om goed je neus te snuiten en daarna borsteltje in te brengen, diep in je neus tot achterin.
Zit er eigenlijk ook van die snottebellen zo diep in je neus?
Nou, uiteindelijk wordt het gemaakt door de cellen in je neus en al die holtes. Die maken je eigenlijk je vochtigheid. Maar je komt natuurlijk ook achter in je keel. En uit je mond zit natuurlijk ook slijm. En ja, dat slijm, dat zit allemaal in die keelholte. Dus hè, je hebt aan de voorkant je neusholte, je mond. En aan de achterkant van beide heb je je keelholte. En die staat met elkaar in verbinding. Dus je kunt je voorstellen dat, nou ja, dat slijm uit je mond eventueel ook in je neus kan komen als je het hoest. Of,
dus als je er diep in gaat, kan je ook snottebellen tegenkomen.
Ja.
Oké. Lars dan, die heeft een vraag over long COVID. En er zijn meerdere mensen die wat vragen daarover hebben ingestuurd. Hij zegt, kan je na een vaccin nog long COVID ontwikkelen, mocht je dan toch corona krijgen? En long COVID, dat is dan dat je lange termijn klachten hebt van COVID.
Ja, long COVID is de naam, die komt uit de Engelse literatuur. En die staat eigenlijk voor mensen die langer dan 4 weken nog klachten hebben. Nou, dat gebeurt bij best wel veel. Hè. De belangrijkste klacht is vermoeidheid. Die komt het allermeeste voor. En die mensen zijn echt vermoeid. En niet dat je denkt van, nou, ik slaap weer eens een keer goed en dan ben ik er vanaf.
Nee, maar echt dat ze niet kunnen werken.
Ja, en dat is het grootste klacht. Je kunt het moeizaam weer hun eigen werk weer oppakken. Of nou ja, als ze sporters zijn en dergelijke, dan komen ze eigenlijk moeilijk tot hun eigenlijke normale activiteiten. Nou, dat komt best veel voor. Het blijkt uit die literatuur, uit dat rapport dat door de WHO is opgesteld, dat 25% heeft nog klachten 4 weken na long COVID, maar 10% ook na 3 maanden. Nou, als je weet hoeveel mensen COVID hebben gehad en dan 10% nog langer dan 3 maanden, komt dit echt wel veel voor. En daar zijn de longartsen en andere revalidatieartsen en de huisartsen zijn daar nu ook echt mee bezig hoe we die mensen, we patiënten eigenlijk moeten gaan helpen om het proces van revalideren te bespoedigen. Want uiteindelijk zie je het wel afnemen, maar er zit een groot verschil in de snelheid van afname van die klachten. Het belangrijkste is dat je dus geen COVID krijgt. Dus als je vaccineert is de kans dat je COVID krijgt wordt vele malen kleiner. Maar het is niet nul. En long COVID kan je niet alleen nadat je zware COVID-19 klachten hebt gehad, maar het kan ook bij lichte klachten geweest zijn. Dus ook
vaak,
bij mensen die niet in het ziekenhuis geweest zijn.
Ja, en, of die zelfs er amper ziek van zijn geworden van corona.
Ja, en dat maakt het wel weer moeilijker. Dus, dus de vaccinatie neem je vooral om niet ernstig ziek te worden. En dat je niet naar het ziekenhuis en zeker niet op de intensive care komt. Nou ja, je hebt afhankelijk van het vaccin, maar laten we zeggen, het beschermt niet 100% tegen vage klachten van COVID-19. En daarmee dus heb je ook nog steeds risico op long COVID. Mm-hmm. Dus ja, op deze vraag moet je gewoon stellen, ook na 2 prikken van het vaccin en voldoende tijd gewacht, bestaat het risico dat je doorbraakinfecties hebt. En uiteindelijk dat je dan toch COVID krijgt met milde klachten. En dus kan je ook weer risico hebben op long COVID.
En dus ja, want het is dus niet zo dat het vaccin ervoor zorgt dat je geen longklachten krijgt als je het hebt. Daar, het komt vaak ook wel, dat is het grappige, dat het long COVID heet, want dat is vanwege het Engelse woord long. Maar het kan dus ook, long COVID heeft vaak impact op je longen en op je, op je hart, toch? Omdat je dan.
Nou ja, de oorzaak van je virus, sommige virussen zitten in de hartspier. Mm-hmm. En die krijgen, dat heet met een duur woord, myocarditis. Die hebben een ontsteking, virale ontsteking van je hartspier. En dat kennen we ook uit het verleden van andere virusinfecties. En dan word je behandeld met steroïden. Dus als dat het is, dan heb je ook een oorzaak waarom je vermoeid voelt. Snap je? Want dan heb je gewoon een ontsteking van je hartspier. En daar kan je die medicijnen voor krijgen. De COVID zit in je longen. Nou, we hebben het al gehad over trombose en allerlei klachten. Ja. Dan kan het zo zijn dat je misschien stolsels hebt in je longen. En dan zou je een echte oorzaak hebben van die klachten van vermoeidheid. Maar dat is het eigenlijk niet. We kunnen eigenlijk niet echt de oorzaak vinden. En die mensen hebben wel die klachten. Of we zijn nog gewoon niet goed genoeg en we moeten meer wetenschap doen.
Okay.
Maar we kunnen eigenlijk niet zo goed de echte oorzaak vinden. Want als we vinden dat je hartspier ontstoken is, ja, dan noem je het geen long covid. Dan heb je een virale myocarditis, dus een virale hartspierontsteking. En daar krijg je dan behandeling voor, steroïden.
Dus ze hebben vermoeidheidsklachten, maar we weten eigenlijk nog niet eens waar het vandaan komt.
Nee, we weten dat het na een virus is. Nou, we kennen dit ook, hè. De huisartsen kennen dit ziektebeeld ook, want het gebeurt vaker bij virussen. Mm-hmm. Maar we kunnen eigenlijk we moeten meer onderzoek doen om te kijken of er ook echt een oorzaak is van die klachten. Tot nu toe hebben we dat niet gevonden.
Oh, dus dat is wel een lastig teken. Maar hoe kan je die mensen dan uiteindelijk er weer bovenop helpen? Of is het gewoon een kwestie van tijd?
Nee, daar zijn de revalidatie. Als mensen heel ernstige klachten hebben, dat ze zo'n conditie of dat ze hun zulke spierpijnen of dat ze echt hun conditie weer moeten opbouwen, dan is de revalidatie daarbij of de fysiotherapeut erbij betrokken. Als het meer algemene klachten is, dan doet de huisarts dat vaak. Maar vaak kost het gewoon tijd en geduld. En moet je er toch maar een beetje aan toegeven om goed uit te rusten.
Ja. Dat is jammer om te horen, maar ik snap dat ook lastig is voor sommige mensen. Marije die zegt dan nog, beschermt een vaccinatie tegen long covid? Nou, dat heb je net beantwoord. En Anouk, die heeft al 14 maanden long covid, stuurt ze. En zij zegt, ik heb milde coronaklachten gehad, maar wel flinke antistoffen. In juni 2020 nog een waarde van 128, in maart 2021 nog een waarde van 75. Hoe kan het dan dat je zo lang long-covid-klachten blijft hebben, maar wel met flinke antistoffen?
Ja, ik was heel... ik vond mooi dit bericht, snap je? Want je merkt ook gewoon dat we nog steeds dingen niet helemaal begrijpen en niet helemaal weten. En dit vergt eigenlijk onderzoek. En dit soort verhalen zijn heel belangrijk. Want wat zij beschrijft is, zij heeft dan dus heel veel antistoffen, hoge titer zoals we dat noemen, mm-hmm. hoge concentratie. En ze houdt dan dat soort klachten. Nou, toevallig kwam er gisteren in het nieuws van onderzoekers uit de UMC van Amsterdam. Daar hebben immunologen en longartsen samen en andere specialisten gevonden dat zij hebben gevonden dat patiënten die op de intensive care komen, maar ernstig ziek worden, ook hoge antistoffen hebben. En er gebeurt wat dat die mensen meer trombose krijgen. Ze hebben gevonden dat die hoge antistoffen tegen die spike-eiwitten van het virus, mm-hmm. dat die antistoffen van aan hun staart, zoals ze dat noemen, wat veranderd zijn. En daarmee zetten ze die inflammatie in gang, die cytokinestorm. En die cytokinestorm hebben zij gevonden, die zet die trombose, die stolselvorming in de kleine vaten, in de bloedvaten van de long. Mm-hmm. Nou, ja, dat is bazaal onderzoek. Maar heel belangrijk, want dan zou je misschien kunnen zeggen, dan begrijp ik deze klacht van deze mevrouw, want die heeft ook hele hoge antistoffen. Maar, je mag die twee patiënten niet met elkaar verbinden. Maar het is misschien wel een mechanisme of een van de mechanismes waarom we begrijpen dat je soms klachten houdt, snap je? Want vermoeidheidsklachten en kortademigheid, mm-hmm. kan komen dat je kleine stolsels hebt in je long. Dat hoeft niet, maar het kan wel. En dus, ja, het zijn iedere keer kleine puzzelstukjes dat we het beter
begrijpen.
Maar dit
kan misschien het eerste stukje zijn van dat onderzoek.
Ja, dus dat onderzoek van die Amsterdammers, was ik echt blij mee. Ik was daar echt een soort, ik werd een beetje wel opgewonden van dat ik dacht van, jemig, wat een mooi onderzoek. En misschien gaan we beter begrijpen dat als dat in die ernstige IC-patiënt is, zou het misschien ook wel in andere patiënten kunnen zijn.
Dus
en als ik dan dit verhaal hoor van iemand die lang veel, want dat beschrijven ze ook in het artikel, het is vooral in patiënten die hoge concentraties antistoffen hadden. Dus,
en die antistoffen die zijn dus op een bepaalde manier toch een beetje licht gemuteerd,
ja.
Waardoor ze...
Ja, eigen cellen van de afweer, dat heet dan macrofagen, dat zijn eigenlijk de opruimers in je afweer, die stimuleren ze dan om die cytokines te maken, dus die afweercellen. En die afweercellen maken de cellen van je bloedvaatwand kapot.
Mm-hmm.
En als die bloedvaatwand kapot is, dan gaan bloedplaatjes daar weer aan kleven en dan krijg je een stolsel. Nou, we zitten nu helemaal medicijnen.
Ja, maar dit
kunnen uit te leggen.
Maar dit is wel interessant.
Maar, ja, maar dit is het. Dit is zeg maar dat je gaat begrijpen wat er gebeurt eigenlijk. En dus, ja, ongelooflijk mooi onderzoek van de collega's uit
Amsterdam.
Oké, maar
dit is dus een eerste onderzoek, dus er moet meer onderzoek komen. Want nu kan het dus blijken dat zelfs mensen die milde klachten hebben gehad, maar heel veel antistoffen, dat die antistoffen dus...
Nou, ik was daarop getriggerd.
Dus, ja.
Dit zegt het nog niet.
Nee, dat zegt het nog niet.
Maar
nee.
Omdat ik dat artikel gisteren heb zitten lezen, dacht ik van, wacht even. En toen las ik dit van deze mevrouw met hoge antistoffen. Toen dacht ik, wow, wacht even jongens. Misschien moeten we, moeten meer mensen zich melden. Zouden we die antistoffen van haar moeten onderzoeken, naar de collega's in Amsterdam moeten sturen.
Mm-hmm.
En vragen of zij zien dat diezelfde verandering, hè, want het zijn dus veranderingen in de samenstelling van die antistoffen die je andere cellen van je afweer
die daar,
op een verkeerde manier stimuleren, want dat hoort eigenlijk niet.
Nee, oké, Anouk, als je dit hoort, stuur even een mailtje naar het Amsterdam
UMC. Ja, of ze moet het naar jou toe sturen. Het was collega Dunnen. Misschien kan ik hem dan een mail sturen of die daar hier iets voor voelt.
Precies, nou, stuur het naar mij toe. Stuur ik het weer naar Diederik, stuurt hij het weer naar Amsterdam. En dan hopelijk kunnen ze er iets mee weten. Het is helemaal in de beginfase natuurlijk nog. En dit is weer een heel specifiek ander geval. Dus we kunnen niet één op één een verbinding leggen. Maar misschien hebben ze wel tijd of zin om jouw antistoffen te bekijken. En ontdekken ze misschien weer iets nieuws. Hartstikke nee, dat was even de telefoon. Ja.
Gaat ook gewoon door.
Je hebt bijna een soort van Jungle Book-achtige ringtone. Ik weet niet of je het goed hebt gehoord in de microfoon als je nu luistert hoor. Iets anders dan. Corine, die zegt, afgelopen week hoorde ik dat er een nieuwe bijwerking is van het Pfizer-vaccin. Dat fillers in je gezicht kunnen opzwellen. Maar hoe zit het dan met mensen die bijvoorbeeld om medische redenen botox in hun nek hebben tegen migraine of botox in hun blaas, om de blaas te ontspannen? Is dat dan ook gevaarlijk?
Ja, eerst dacht ik van, hé, wat is dit voor een onzinbericht? Ik was een beetje verbaasd eigenlijk, maar toen ben ik het gaan opzoeken en dan vind je echt dat mensen die fillers gebruiken, dat er dus in Amerika, niet alleen naar Pfizer, maar ook naar Moderna, dat er echt mensen dan roodheid en zwelling krijgen van die fillers in hun gezicht of in hun lippen waar ze dat gebruikt hebben. En dat ik kon vinden dat bijvoorbeeld bij Moderna bij 3 bij 15.000 mensen die vaccins hebben gehad. Dus het komt gewoon echt voor.
Mm-hmm.
En het idee is dat je maakt antistoffen, dus je lichaam is... Ja, een soort in hyperparaatheid is een marathon aan het lopen. En dan kan het zijn dat dan het lichaam ook gestimuleerd wordt. Want die fillers zijn natuurlijk lichaamsvreemde materialen. En dat je daar een reactie op krijgt. En dat verklaart die roodheid. En je krijgt ook wat zwelling in die plekken. Dus het is wat meer vochtophoping. Krijg je dan. En de behandeling is ook, wordt er geschreven, je moet antihistaminica, dus wat je gebruikt tegen een overgevoeligheidsreactie, of steroïden moet je nemen. Dus, en dan geneest het restloos.
Mm-hmm.
Dus als dit gebeurt, zou ik zeggen, neem contact op met je huisarts en die weet dan wat die moet doen. Of met je centrum die fillers geplaatst hebben, want die klinieken kunnen dat ook. En wat wel belangrijk is, is dat als je fillers plaatst na een coronavaccin, of wil plaatsen, dat je eigenlijk wel die 2 weken daarvoor en daarna moet in de acht nemen. Dus je moet niet een vaccin, als je net fillers hebt geplaatst, wacht dan even voordat je het vaccin neemt. Of als je net fillers hebt, doe dat vaccin dan later. Of als je net vaccin genomen hebt, plaats dan niet binnen 2 weken die fillers.
Precies, wat die kunnen
en dus tegen. Die fillers die gebruikt worden voor medische indicatie. Ja, ik denk dat dat dezelfde reactie is. Ik kon dat niet zo goed vinden. Maar ik kan me voorstellen, ja, dat zijn toch dezelfde soort materialen. En dus ook lichaamsvreemde stoffen. En dus kan je voorstellen dat het lichaam daarop reageert na een vaccin. Maar ja, nou, ik was eigenlijk wel blij met die vraag, want dit wist ik zelf ook niet.
Nee, zo steek jij ook wat op, hè?
Ja, absoluut.
Leuk dat mensen jou ook nog dingen aan het leren zijn en dat je dan onderzoeken erbij gaat pakken. Hè? Dan steek je weer wat op. Vincent, die zegt, er wordt steeds meer gesproken over de testsamenleving, maar hoe betrouwbaar is een sneltest ten opzichte van een PCR-test? Of moet je daarna nog een PCR-test doen?
Ja, nou, de PCR-testen, wel vaker gezegd, dat is de Rolls Royce onder de testen. Dus die is het meest betrouwbaar. Die is eigenlijk ook onze maat, gouden standaard waarmee je het vergelijkt. Nou, er zijn veel sneltesten in de omloop. En je kunt op de RIVM-site, hebben ze er een aantal getest en vrijgegeven. En daar staan 5 fabrieksnamen bij. Dus dat moet je even opzoeken. Als die sneltest een positieve uitslag geeft, hoef je verder geen aanvullende onderzoek. Of is er ook geen PCR-test
nodig. Omdat die betrouwbaar...
Die hebben zij getest en die dingen. Maar er zijn ook heel veel andere sneltesten in omloop. En dan wordt het een beetje een ander verhaal. Belangrijk is eigenlijk waarom je die test neemt. Snap je? Als je daarna werkzaam bent met kwetsbaren, dat je in de zorg zit of voor gehandicapten zorgt of voor ouderen of die nog niet gevaccineerd. Maar mensen die waar je op moet passen dat die COVID krijgen, ja, dan zou ik zeggen, ga dan wel een PCR-test doen. Ook al is die sneltest negatief, dan is het toch, wordt er geadviseerd om dan toch voor de zekerheid die PCR. Je moet het zeker weten. En ook als je in de medisch risicogroep zit. Snap je dat het echt belangrijk is dat je geen COVID hebt, dan zou je ook die PCR-test moeten doen. Dus de PCR-test is betrouwbaarder. De getesten door de RIVM zijn goede alternatieven. Als die positief zijn, is het prima. Zijn ze negatief, dan kan het zijn dat ze vals negatief zijn. Iets meer dan bij een PCR-test. En afhankelijk van je werk of waarom je de test gedaan hebt, moet je dan wel of niet nog even naar de GGD om een PCR-test voor de zekerheid te laten.
Maar dan is dus eigenlijk, als hij positief is, dan kan je ervan uitgaan, je hebt corona, is hij negatief, dan moet je eigenlijk nog een PCR-test doen. Dus dan kan je maar beter eigenlijk in één keer een PCR-test doen.
Als hij negatief is, dan moet je vooral als je werkt met kwetsbaren of als je zelf in de hoge medisch risicogroep zit, dan zou je wordt het aangeraden om dan een PCR-test te doen. In alle andere gevallen niet.
Nee, wat stel, je hebt dan een groot festival, maar de betrouwbaarheid van de sneltest is altijd wat lager dan van een PCR-test.
Ja, dus we accepteren dus met die sneltesten ook, en daarom hebben we ook die Field Labs experimenten, dat er dus eigenlijk word je wel negatief getest, maar dan blijkt er toch dat je wel virus bij je hebt.
Ja, af en toe komen er toch wat positieve uit.
Ja, en dat accepteer je dan. Alleen dat percentage is laag. Maar het is niet nul.
Nee, oké.
Dat risico accepteer je.
De laatste vraag dan van Milici. Zij zegt ook, ik luister elke week en vind het erg leerzaam. Ik krijg een soort van medisch college elke keer.
Hebben we vandaag ook wel.
Nou gedaan. Ja, vandaag heel erg. Hè? Ja, dat vind ik ook wel leuk. Soms is het redelijk algemeen. En soms krijg je echt van die medische onderzoeken. Nou, dat moeten we dan wat verder uitdiepen. Zij zegt, ik heb in maart corona gehad en heb nog steeds lichte klachten. Heb een antistoffentest gedaan bij mijn huisarts. En ik blijk helemaal geen antistoffen te hebben. Moet ik dan 2 prikken krijgen of moet ik dan alsnog het advies van de gezondheidsraad opvolgen, maar 1 prik omdat ik corona heb gehad?
Ja, nou kijk, als zij overduidelijk geen antistoffen heeft, zou ik zeggen, dan moet je 2 prikken nemen. Kijk, het gaat erom dat je voldoende concentratie, die titer antistoffen hebben, waar we net hoorden van die andere vragenstelster, dat ze zoveel antistoffen hebben. Dat is belangrijk. En dat getal moet eigenlijk boven de 40 zijn. Mm-hmm. Want je hebt veel antistoffen nodig, ook voor die varianten. Die varianten, die Braziliaanse, die Zuid-Afrikaanse, daar blijkt dat je gewoon veel antistoffen moet hebben, als je daar niet ziek van wil worden. Mm-hmm. Nou, en als jij dus helemaal geen antistoffen hebt, ja, dan zou ik willen adviseren, neem dan 2 prikken.
Gewoon 2 prikken en dan is het opgelost.
Ja.
Maar dat is dan wel, dan denk ik ook, ja, er zijn meerdere mensen met die corona hebben gehad. En die zeggen dan, ja, ik hoef maar 1 prik te hebben. Maar ja, je weet eigenlijk niet heel goed hoeveel antistoffen je hebt dan.
Nee, maar kijk, normaal, wie weet, als je na 1 prik maak je ook echt wel veel antistoffen. En is mm-hmm. het voldoende en hangt het ook weer van haar leeftijd en haar gezondheidstoestand af.
Ja.
Maar omdat ze zo duidelijk zegt, ik heb gewoon geen antistoffen.
Ja,
ja, zou ik toch voor de zekerheid, snap je? Want een 2e Precies. prik is niet slecht.
Nee.
Het is misschien niet nodig. Maar nou ja, ik vind het belangrijk dat je goed beschermd bent. Als Precies. je niet ziek wordt. Ja, dan zou ik zeggen, als die 2e prik niet slecht is, zou ik liever voor de zekerheid gaan voor 2 Ja. prikken. En misschien kan het met 1 prik. Maar omdat zij zo duidelijk aangeeft dat ze helemaal geen antistoffen had na haar doorgemaakte COVID-klachten, zou ik voor de zekerheid gaan.
Oké, nou, bij deze, dat was ook de allerlaatste vraag. Heb je zelf een vraag? Nou, je weet het, je kan hem naar mij appen, het nummer aan het begin van de aflevering. Of mail het eventjes, gommers@bnr.nl, dat is het mailadres. Of twitter het naar mij van mijn part, dat mag ook natuurlijk allemaal. En vergeet niet te abonneren, want dan krijg je een melding wanneer die online staat. En dan hoor je dus of jouw vraag voorbij is gekomen. Nou, tot volgende week.
Ja, tot volgende week.
Vraag het, Gommers.